1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14. Ik ga het eerst in zijn geheel lezen en dan gaan we erover nadenken. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde, niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en hij zal hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde en er is zonde die niet tot de dood leidt. We weten dat ieder die uit God geboren is niet zondigt. Maar wie uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. We weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op je hoede voor de afgoden. Amen. Zoals ik al zei, eigenlijk eindigde de brief met vers 13. En dat gaan we lezen. In Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Johannes die komt tot een afronding en zegt, deze dingen, al het voorgaande wat ik onder jullie aandacht heb gebracht, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is een groot verschil met zijn evangelie. Nog een keer ten overvloed. Ik heb het al veel vaker gezegd. Het evangelie schreef hij om mensen te laten zien en te bewegen tot het geloof dat Jezus de Messias is. Maar dit schrijft hij al aan gelovigen die geloven dat hij de Messias is. Deze dingen heb ik geschreven aan u die al gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Punt. Een mooie afronding. Maar er komt toch nog een PS. Vers 14. En ik moet mijn gedachten kanaliseren, zag ik wel in de voorbereiding. Want alhoewel het maar een heel klein stukje is, komen hier nogal thema's aan de orde. Ja, daar kunnen wij ons een hele morgen in verliezen en wel meerdere morgens. Dus ik kan niet uitvoerig over elk thema eigenlijk heel veel zeggen. Neemt u mij dat niet kwalijk. Want de insteek is zoals elke keer om de flow te laten zien. De gedachtegang van Johannes en daarmee de gedachtegang van de Geest van God. Zodat we ons niet verliezen in afzonderlijke thema's, in afzonderlijke Bijbelse bomen. Maar dat we het bos gaan zien. Dat we gaan begrijpen wat Johannes hier vertelt in deze eerste Johannesbrief. Dus ik probeer vanmorgen toch zeker tot een afronding te komen van deze brief. En dan de volgende keer, nou, we zullen zien wat we dan gaan behandelen. Maar Johannes zegt hier in vers 14, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat zei hij toen tegen zijn gehoor, dat zegt hij nu tegen mij. Zo lees ik de Bijbel en zo leest u hoop ik de Bijbel. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Wij die geloven in de naam van de Zoon van God. Wij die weten, vers 13, dat het eeuwige leven ons huidige bezit is. We hebben vrijmoedigheid in het naderen tot God. Enkel en alleen daar al, om daarover na te denken. Dat we vrijmoedigheid mogen hebben in het naderen tot de driemaal heilig God. Geeft ons al genoeg voedsel om over na te denken. We mogen toegaan tot hem. En dat hij ons verhoort, notabene. Mijn broeder en mijn zuster, hij hoort ons, hij verhoort ons. Telkens als we iets bidden, naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Wat een belofte. Wat een bemoediging voor hen die geloven dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is. Wat een bemoediging voor ons die weten dat het eeuwige leven ons huidige bezit is. Alhoewel de Bijbel er ook spreekt dat wij het eeuwige leven nog zullen beërven. Maar dat vinden wij voortdurend. We zijn heilig, we worden nog geheiligd. We zijn gered, we worden gered. We mogen het naderen tot de troon van genade, tot die God. En hij hoort ons en hij verhoort ons. Nu wil ik daar toch even een klein poosje over nadenken. Niet te lang, want zoals ik al zei, dit gaat over het gebed. Het persoonlijk gebed. Gebed met vertrouwen, zou je hierboven kunnen zetten. We mogen in vertrouwen en met zekerheid naderen toegaan tot God. Maar hier staat, hij verhoort ons. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat we het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Maar u denkt hierover na misschien nu, ter plekke, en denkt, ja maar zo voel ik dat niet. Dat al hetgeen waar ik om vraag, dat ik dat ontvang. We hebben zelfs een vers, en u mag dat wel opslaan, Markus hoofdstuk 11 vers 24... die het heel scherp neerzet. De Heer Jezus zelf. Markus 11, vers 24. En we pakken het voorgaande vers ook mee. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, verlangt, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Nu, ik weet dat in de charismatische wereld deze versen eruit gelicht worden. Hier in 1 Johannes, maar ook hier in het Markusevangelie. Dit wordt eruit getrokken. En het wordt geclaimd dat hier staat het. Alles wat wij verlangen en vragen, geloof dat je het ontvangen hebt en het zal je gegeven worden. Ik weet nog heel goed een periode in het leven van mijn moeder, dat die ook verstrikt was in dit soort boeken. Van E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, van charismatische schrijvers. En dat die hier ook enigszins ten prooi aanviel. Het staat er. Het staat geschreven. Als ik ergens om vraag, gezondheid van mijn lichaam, geloof dat je genezen bent. Geloof dat je het al hebt, ook al zie je het niet. Geloof het en je krijgt het. En deze versen worden nog steeds, ik denk, misbruikt. Hier uitgetrokken en een hele theologie opgebouwd op deze versen. De Bijbel die verbindt allerlei condities of voorwaarden aan het gebed. En ik stip dat heel kort aan en ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar het heeft ook alles wel te maken met ons motief in het bidden. En lees voor uzelf dat maar eens na in Jacobus hoofdstuk 4 vers 3. En misschien kent u dat schriftgedeelte wel. Dat Jacobus zegt, u bidt wel, maar u bidt met de verkeerde motieven. U bidt het om in uw eigen wellusten het door te brengen. U bidt voor uzelf. U bidt voor uw eigen begeerte. Je eigen verlangens. Dat zijn jouw verlangens die jij daar bidt. Je motief is niet juist. Een andere voorwaarde is dat het natuurlijk gepaard moet gaan met geloof. Dat hebben we hier ook wel gelezen. In dezelfde Jacobusbrief zegt Jacobus ook, als je bidt, dan moet je niet twijfelen. Als je twijfelt, dan ben je als een golf van de zee op en neer. Nee, je moet geloven hebben. Absoluut. Een andere voorwaarde is wat we al gelezen hebben in diezelfde Johannesbrief. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 22. Blijven in Christus en gehoorzaam zijn aan de geboden van God. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 22. Daar lezen wij immers dat Johannes al zei, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Ziet u wel dat er zijn verschillende voorwaarden met betrekking tot het gebed. Het heeft ook alles te maken met de wil van God. Want hier lezen wij in ons vers, vers 14, we hebben vrijmoedigheid in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als we iets bidden naar zijn wil. Aha. Naar de wil van zijn God. Naar de wil van God. Bidden in zijn naam is nog een voorwaarde. En misschien kunt u nog wel meer voorwaarden bedenken. Maar hoe moet je dan dit soort versen zien? Als u mij vraagt, maar hoe zie je dat nou? Want het staat er toch wel scherp. En ik wil niet de belofte van God afzwakken. Maar ik probeer wel een uitgebalanceerd, evenwichtig antwoord te geven met betrekking tot deze thema's, het gebed. Want we weten allemaal wel dat God niet een hemelse kerstman is als wij trekken. Dan komen de cadeautjes naar beneden rollen, als het ware. Dat is niet zo. Zo werkt het niet in de praktijk. En toch geloof ik dat als wij naderen tot God, hij ons verhoort. En als wij bidden naar zijn wil, dan zal ik ontvangen wat ik vraag. Ik laat het zo staan, die scherpte. Maar ik denk dat het gezien moet worden in het licht van bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 8 vers 26 en 27. En u kent denk ik dat woord wel. Dat als wij bidden, wij weten niet wat wij bidden zullen. We kreunen en hakkelen en stakkelen in ons gebed tot God. Maar dan mogen we vertrouwen dat de geest van God met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons bidt. Omdat die heel nauwkeurig kan vertellen wat wij bedoelen bij God. En wat u wel mag opslaan is 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vers 10. Het heeft alles namelijk te maken met de geest van God. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. De Heilige Geest, die kent de diepte van God. De Heilige Geest kent de verlangens van God. Misschien betekent het dit ook wat we in Judas lezen, Judas vers 20, bid in de Heilige Geest. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Hoe doe je dat? Bid in de Heilige Geest. Vind ik best moeilijk om dat uit te leggen. Bid in de Heilige Geest. Ik probeer het bij elkaar te brengen, want dat vers blijft staan in haar kracht. Als we weten dat hij ons verhoort, dan weten we dat we ontvangen zullen wat we gebeden hebben. Maar misschien zit de sleutel wel hierin, is dat we bidden in de geest. Zo afgestemd zijn op de verlangens van de geest van God, dat het bidden van de geest van God en ons bidden samenvallen. En als dat gebeurt, dan weet je dat je ontvangen zult wat je gebeden hebt. Misschien kent u wel in uw eigen persoonlijke leven een voorbeeld van het feit dat u zo een gebedshongerlast kreeg met een bepaalde thema, dat u denkt, dit is niet van mij, dit is de Heilige Geest die dat brandt als het ware op mijn hart. En je bidt en je weet op dat moment, het is nog niet een beantwoord gebed, maar je weet gewoon op dit moment, maar dit is God. Ik weet dat ik ontvang wat ik gebeden heb. Dit is de Heilige Geest van God in mij. En dat verhoren gebed hoeft niet onmiddellijk plaats te vinden. Je leest en hoort getuigenissen van christenen dat het jaren duurt, maar ze weten het. Dit is de geest van God, dit is niet mijn verlangen. Ja, dit is ook mijn verlangen. Maar dit verlangen valt samen met het verlangen van de Heilige Geest. En ik bid in de geest van God en ik weet, dit zal gebeuren. Dat is de insteek die ik neem om maar het evenwicht te vinden in de Bijbel. En zo moeten we, denk ik, omgaan, en dat is ook mijn insteek, om verklarend te spreken en ook te begrijpen. Dus nu laten we onverkort wat hier staat, maar we brengen wel een nuance aan. We trekken het niet hier uit en zeggen, ga maar claimen, ga maar begeren. Nu, ik laat het voor wat het is, want anders spenderen wij te veel tijd. Maar ik hoop dat uw radertjes gaan draaien en dat u zelf ook aan de slag gaat met de thematiek die we hebben behandeld met betrekking tot het gebed. Gebed met vertrouwen. Dus mijn oproep is naar mijzelf toe, Erik. Probeer te zoeken in je persoonlijk gebed om zo te bidden en zo te verlangen voorbeden te doen en zo te zoeken dat je afgestemd bent niet op jouw verlangens. En het is moeilijk om dat te ontdekken, soms in je eigen menselijk hart. Maar je af te stemmen op Gods belang. Op Gods prioriteiten. Ik laat het nu voor wat het is. We gaan naar het volgende vers. Vers 16. Want er is niet alleen maar een persoonlijk gebed. Maar er is ook een gebed die we mogen doen als broeders en zusters. En dit is mooi, mijn broeder en mijn zuster. Vers 16 vertelt ons dat. Als iemand zijn broeder of zuster natuurlijk ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde en er is zonde die niet tot de dood leidt. En nu zit natuurlijk de popel om te wachten, nou wat zou dat toch zijn? De zonde tot de dood waar ik niet voor mag bidden. Ik laat het eerst even rusten. Ik ga er wel wat van zeggen hoor. Maar we beginnen bij het begin. Als iemand zijn broeder of zuster ziet zondigen. Hier zijn we nu vanmorgen. Als broeders en als zusters. Samen op reis door deze wereld. Naar het hemelse Sion, naar het Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt. Op weg naar de terugkomst, de parousia van onze Heer en Heiland. We zijn pelgrims, we zijn reizigers, we reizen samen. En dat is heel goed om te beseffen. We leven in een tijd van individualisme. Het is niet alleen wij christenen die dat zien. De wereld ziet het zelf. Dat de mens een individu is. En rekent bij zichzelf. Maar de Bijbel ziet ons als een familie, als een lichaam, als een gezelschap, een fellowship. Als iemand zijn broeder of zuster ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. Wat een bediening. Wij zijn gemaakt tot koningen en tot priesters, toch? Dat is wat we lezen in Gods woord. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Nu zijn we gemaakt tot koning en priesters. Zeker. Later zullen we samen met hem regeren. Als dat rijk hier zichtbaar wordt op aarde. Maar dat doet niets af aan het feit dat we nu gemaakt zijn tot koning en tot priesters. En dat we een priesterlijke taak hebben. Dat is denk ik ook wat Paulus bedoelt in de Timotheusbrief. Bid voor de overheden die over u gesteld zijn. Bid voor de koningen. Bid voor minister-president. Bid voor hen opdat je gerust leven mag leven. Dat is priesterdienst, dat is middelen, dat is de overheid opdragen aan God. Maar hier ook naar elkaar toe. Als u mij ziet zondigen, hij mist het doel, die broeder Bruineberg. Een zonde niet tot de dood. Dan ga je me de oren niet afhakken. Of met het vingertje voor mij staan. Dan ga je tot God bidden. En dan mag je mij het leven geven. Omdat als het ware in Johannes' perceptie, als een kind van God zondigt en het doel mist, dan sterft er iets in zijn geestelijk leven. En zondig maar veel en meer, dan zul je merken dat het geestelijk leven steeds meer afsterft. Wat een bediening, wat een zorg, wat een omzien naar elkaar, wat een betrokkenheid, wat een broederschap. En nu kan ik ook weer, dit is een thema op zich. En toch wil ik gaan naar de Hebreeënbrief. Ik kan naar Galaten 6 gaan, Filippenzen hoofdstuk 2. Ik doe het niet om de tijds willen. Maar toch naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 3. En als u uw Bijbel hebt meegenomen, en ik hoop dat u hem mee hebt genomen, wilt u dat met mij opslaan. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12. En ik denk dat het heel goed is om dat te benadrukken. Want dit gaat zo in tegen de tijdgeest. Waar bemoei je je mee? Ga jij mij vertellen wat ik fout doe? Wij hebben hele lange tenen. Ook ik hoor. De eerste gut reaction, de eerste onderbuikreactie is: wie ben jij? Wie ben jij? Je bent net zo zondaar als ik. En neem je mij de maat? Dat zit zo in onszelf, maar ook gevoed door de tijdgeest. En toch zegt de Bijbel, vergeet die hele tijdgeest erbuiten, dit is wat er gebeurt onder de broeders en zusters. Dit gebeurt er in de kerk. Bijvoorbeeld, Hebreeën hoofdstuk 3 vers 12. Zie erop toe, broeders en zusters, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar, elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Wow. Wat een aannames gaan daaraan vooraf. Dat we acht moeten hebben op elkaar, dat zegt de Hebreeën schrijver. Een hart vol van ongeloof, om afvallig te worden van de levende God. Vermaan elkaar, dat is niet altijd, dat woordje vermaan is niet altijd het vingertje omhoog. Vermanen in de Bijbelse zin kan betekenen bemoedigen, vertroosten. Jazeker, ook aanspreken op. Maar het heeft natuurlijk alles te maken in wat voor gezindheid doe je dat. En er is ontzettend veel fout gegaan in de kerkgeschiedenis en gaat er nog steeds fout. Broeders en zusters die denken met dit vers in de hand Bijbels bezig te zijn en eigenlijk meer kapot maken dan dat ze winnen. Het heeft alles te maken met mijn gezindheid als ik dat doe, met uw gezindheid als u een broeder of een zuster aanspreekt op gedrag, levenswandel. Als het in alle nederigheid en ootmoed gaat, in het volle besef dat je ook een zondaar bent en ook geneigd bent tot vallen. En de manier waarop je benadert en bejegent, dat moet met fijngevoeligheid. En fijngevoeligheid hebben sommige broeders en zusters niet. Dus nogmaals, wees heel voorzichtig hiermee. Maar dat moet wel gebeuren. Elkaar aanscherpen, aansporen. We hebben dat zo nodig. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Wat een aanname. Het is dus mogelijk om verhard te worden door de verleiding van de zonde. Dat is een aanname die we kunnen aannemen op grond van dit vers. En als u al een poosje op de weg bent als kind van God, dan weet u dat het zo werkt. U kunt een zonde doen waarvan u weet, ik mis het doel hier. En uw geweten spreekt en u voelt u schuldig. Maar u gaat toch door. En er komt een klein laagje eelt over uw gevoelige geweten, uw gevoelige godsbesef. En u doet het nog een keer. Komt weer een laagje overheen. U doet het nog een keer. Komt weer een laagje overheen. Dat is, om het maar in beeldspraak te gieten, de verleiding. Verhard worden door de verleiding van de zonde. Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dat is positief. Laten we op elkaar letten. Laten we om ons heen kijken. We zijn samen op reis. En de een loopt met vuur vooruit. En anderen, die hebben meer moeite met het afleggen van zonde. Die zitten nog te verstrikt in het leven van de oude wereld. Want we hebben gewoonten opgedaan in de zonde, toen we daarin leefden. Onze karakters zijn misschien wel grotendeels gevormd in die zondige wereld. En nu zijn we op reis. En sommigen hebben moeite om mee te reizen, mee te gaan naar dat hemelse Zion, Jeruzalem van boven. Laten we letten op degene die achterop raken. Laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, vers 25, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De grote parousia, de grote dag van Christus. Daar werken wij naartoe. Hoe kunnen we koud en ongevoelig zijn naar elkaar toe? We zijn medereizigers, medeburgers. We zijn geen individualisten. We zijn een gezelschap, een fellowship. Tot slot in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 12, vers 15. U ziet wel, u doet er goed aan om eens de hele Hebreeënbrief vanmiddag te lezen. Heerlijk in de schaduw, want er staan nog veel meer teksten over. Laat ons dan, laten wij dan, allemaal gebiedende wijze in de Hebreeënbrief om ons aan te sporen. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 15. Zie erop toe dat niemand achterop raakt. Dat illustreerde ik net al, in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Niets menselijks is ons vreemd. En de Bijbel geeft zo'n accurate weergave van wat er speelt. Zie erop toe, dat niemand achterop raakt, zie om naar elkaar, laat geen enkele wortel van bitterheid opschieten. Laat ons de eensgezindheid najagen, de rijen gesloten. Eén van zin, één van doel, één van denken. Eén in de prediking en de verkondiging van het evangelie. De rijen gesloten. Samen marcheren we op weg en we dragen elkanders lasten. Wauw, wat een bediening. Als iemand zijn broeder of zuster ziet zondigen, ga tot God bidden. Wees die priester. U bent een koning en een priester. En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde en er is zonde die niet tot de dood leidt. Maar wat is dan toch die zonde tot de dood? Nou, daar is nogal wat over gespeculeerd, wat die zonde tot de dood zou kunnen zijn. Ik wil daar niet te lang op ingaan, maar ik ga het zoeken in de brief van Johannes zelf, in de eerste Johannesbrief. Namelijk in Johannes hoofdstuk 4, de eerste drie versen. Daar lezen we: geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. En ook het tweede hoofdstuk van deze brief, daar lezen wij in vers 18, kinderen, het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen waaruit wij weten dat het laatste uur is. Vers 22, wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. En ieder die de zoon logent, heeft de vader ook niet. Daar zoek ik de zonde tot de dood in. Het logenen dat Jezus de Messias is. Weet u nog in voorgaande studies hoe we benadrukt hebben hoe belangrijk het is om te belijden, om een juiste belijdenis te geven van wie Jezus is? Ik geloof dat het van levensbelang is om een juiste visie te hebben over wie hij is en wat hij gedaan heeft. Als je daarin misgaat met het persoon en het werk van de Heer Jezus, dan verspil je het eeuwige leven. Zo ernstig ziet Paulus het, maar ook Johannes. Daarom zegt hij in vers 19 van de hoofdstuk 2, zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar ze waren niet uit ons, want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. En ik heb toen ook geïllustreerd dat er waren mensen deel van de gemeenschap, als broeders en zusters. Maar op enig moment begonnen ze hele vreemde dingen te vertellen over Jezus. Dat hij niet de Messias is. In ieder geval, hij stierf niet als Messias aan het kruis. Jezus stierf misschien, een mens Jezus, maar niet de Messias. En ze gingen uit hun midden vandaan. En het groep gelovigen waren verontrust. Wat is dit? En ik denk dat Johannes daarmee bedoelt, er is een zonde tot de dood, daarvoor moet je niet bidden. En ik knoop dat ook vast, en ik ga daar niet verder op in, maar voor degenen die van Bijbelstudie houden, ga ik dat toch even noemen. Ik knoop dat ook vast aan de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is, moet ik eens even kijken, dat heb ik opgeschreven, ergens in mijn hanenpoten. Nou, die houdt u nog te goed. De zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Zoon des Mensen, dat wordt je vergeven. Maar wie zondigt tegen de Heilige Geest, dat zal hem niet vergeven worden. En ik knoop dat ook vast aan Hebreeën hoofdstuk 6 en 10. En vooral Hebreeën 6, lees dat voor uzelf maar eens na. Daar wordt een gezelschap aangeduid met die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Er wordt zelfs gezegd, ze hebben geproefd. Zij zijn zelfs de geest deelachtig geworden. Ik ga er niet zo veel over zeggen. Ze hebben de krachten die behoren bij de toekomende eeuw, hebben ze hier in deze eeuw gevoeld. Ze hebben al het licht gekregen. Alles wat er te weten valt met betrekking tot de Zoon van God. En ze keren hun rug om en zeggen, dit is niks voor mij. Daarvoor zullen we niet bidden, denk ik, dat dat bedoeld wordt. Want wat kun je die mensen nog geven? Meer licht? Hebreeën 6 zegt, dat kan niet. Meer kennis? Dat kan niet. Meer krachten? Kan niet. Meer invloed van de Heilige Geest? Kan niet. Ze hebben alles gehad, alle licht, alles gekregen. En doelbewust, met het volle licht, draaien ze zich om en weg daarvan. Ga niet te snel zeggen van, oh, die kon wel eens een zonde tegen de Heilige Geest hebben gepleegd. Daar ga ik niet voor bidden. Wees daar heel, heel voorzichtig mee. Sommige uitleggers geloven helemaal niet meer dat dat kan. Dat het alleen maar kon toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde. Ziet u wel, wat een thema's. Een klein stukje. Hè? We laten het voor wat het is. Als het toch meer vragen heeft opgeworpen dan antwoorden, dan kunt u mij straks ook nog vragen naar deze dingen. Dan kunnen we daarover nadenken. Vers 18. En nu, tot slot, gaan we naar drie keer wij weten. Johannes, hij wil graag eindigen met drie keer een soort fundament, een axioma, om het duur woord te gebruiken. Een grondbeginsel. Iets essentieels waarover geen twijfel mogelijk is. This is not negotiable. Hier kunnen we niet over twisten. Dit is een fundering. En daar bouwen we onze, nog een duur woord, proposities misschien op. Onze aannames. Maar dit is essentieel. Wij weten, zegt Johannes hier tot slot. Vers 18, wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet doorgaat met zondigen. Ik heb dat allemaal behandeld in hoofdstuk 3. Ik hoop dat u dat nog weet. En ik heb allerlei leringen ook getackeld met betrekking tot dit vers. Want ook dit vers wordt weer misbruikt en gezegd, kijk, ik bezit het vermogen om niet meer te zondigen. Ik zondig nooit meer. Een soort volmaaktheidsleer, een perfectionisme. Dat is niet wat hier staat. Mijn geliefde English Standard Version, die zegt het op deze manier. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. Want dat staat er. Die gaat niet door met zondigen. Dat is niet zijn levenswijze. Dat was in die oude wereld. Daar gingen we door met zondigen. En dat wisten we niet. Dat deden we gewoon. Maar we zijn bij het kruis geweest en alzo in Christus hebben we zijn denken gekregen en we kunnen niet doorgaan op de oude voet. Ten ene male onmogelijk. Gaan we niet over discussiëren, zegt Johannes. Wij weten dat. Die gaat niet door met zondigen. Maar wie uit God is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Nu moet ik toch een paar andere vertalingen noemen. Het is misschien warm buiten. Maar ik hoop dat u nog wel even actief kunt blijven met het proberen te volgen wat hier staat. Want ook hier zit honing in dit vers. Want de NBG, die zegt het op deze manier. Probeer aandachtig te luisteren en het verschil op te merken. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Want hij, met een hoofdletter, die uit God geboren is, bewaart hem. En de boze heeft geen vat op hem. Ik geef u de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Daarin is het nog duidelijker. Probeer het verschil op te merken. We weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem. Zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Hebt u het verschil nu opgemerkt? In mijn Statenvertaling, of herziene Statenvertaling, is het dat de uit God geborene zichzelf bewaart. En de boze heeft geen vat op hem. Maar in die andere vertalingen die ik net las, is het de zoon die uit God geboren is, beschermt ons. En dat vind ik mooier. Beide kan. Maar er zijn heel veel vertalingen die het op deze manier vertaalt. En in de context, dat moet je altijd voor ogen houden, denk ik dat die tweede betekenis accurater is. Ook de English Standard Version, die geeft dat ook. But he... Dat is de Heer Jezus, who was born of God, protects him. Het is de Heer Jezus die ons beschermt. En vooral met betrekking tot vers 19, waar we straks naartoe zullen gaan. Dat is het grote verschil. Maar wat een vers. Een ieder die uit God geboren is, gaat niet door met zondigen. Maar de Zoon van God, die beschermt ons van de boze. Oh, maar dat is toch ook wat we lezen in het Johannesevangelie. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn vader. Lees Johannes hoofdstuk 17, het hoge priestelijk gebed. Hoe vaak de Heer Jezus heeft gezegd, ik vraag niet dat u ze uit de wereld haalt, maar bewaar hen. De Zoon van God, die bewaart u en mij in deze tegenwoordige boze wereld. Is dat niet heerlijk? En ik denk dat dat de juiste wijze is. Ik zeg het bijna tandenknassend, want mijn geliefde HSV, maar de NBV heeft het toch mooie weergegeven. Maar vers 19, dat is het contrast. Het tweede grondbeginsel. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Ziet u het grote verschil? Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de schoot van de boze ligt. In the lap of the evil one. De hele wereld. Kijk nu eens naar die bol die u wel eens ziet op die plaatjes van de NASA. Die hele wereld van mensen. Die georganiseerde. Het is niet de wereld natuurlijk als natuur. Die is niet slecht, die is goed. Maar de wereld in Johannes' opinie, maar ook in de Bijbelse zin van het woord, is altijd de wereld van mensen in haar organisatie die God de rug toekeert en haar eigen leven invult. Een leven zonder God, dat is de wereld. En die hele wereld, die ligt in de schoot, als het ware, van de boze. Dat wil zeggen dat de boze, de slang, de duivel, de draak, al die woorden, die termen met betrekking tot de duivel, dat de duivel zijn heerschappij, zijn invloedssfeer, zijn beïnvloeding, zijn manipulatie, zijn werkingskracht strekt zich uit tot die hele wereld. Die hele wereld staat onder zijn heerschappij. Dat is wat Paulus ook zegt. Hij is de God van deze eeuw, van deze wereld. In 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 4. Hij is de God van deze wereld. De vorst van deze wereld. En de duivel kon ook legitiem het aanbod doen naar de Heer Jezus toe in de verzoeking in de woestijn. Aanbid mij, dan geef ik u al de koninkrijk van deze aarde, want zij is mij gegeven. Verrast het u dat de wereld is zoals hij is? Verrast het u, mijn broeder en mijn zuster, dat de conditie, het waardesysteem, de prioritering van deze wereld is zoals hij is? Verrast u dat? Dat u denkt, oh, het verrast mij niet. Helemaal niet. En het zou u eigenlijk ook niet moeten verrassen. Dat wil niet zeggen dat u koud en onverschillig bent. U kunt wel verrast zijn in de zin van, zo, wat gaat het hard. Wat gaat het hard om God de rug toe te keren en het leven in te vullen zonder die God. Wat gaat het hard. Dat zeker. Maar het moet u niet verbazen. Dit is een grondbeginsel van Johannes, van de Geest van God, van de hele Bijbel. Dit is een Bijbelse visie op de wereld. Dit is een Bijbelse visie op de wereld om ons heen. Dat de hele wereld in de schoot van de boze ligt, onder zijn invloedssfeer staat. Maar wij weten dat wij uit God zijn. Je zou bijna denken, wat een akelig vers dit, wat een hoogmoedig vers. Oh, wij weten dat wij uit God zijn en die hele wereld die ligt in het boze. Nou, dat is niet het gevoel en sentiment wat dit vers moet oproepen. U en ik, wij weten allemaal heel goed dat die hele wereld die in de schoot van de boze ligt en de duivel is de mensenmoordenaar van de begin. En die heeft het gezien, voorzien op alle mensen, ook op onze kinderen. Ook ik bevond mij eens in die wereld van zonde, dood en verderf. Ik was een kind van de toorn, ik was een kind van ongehoorzaamheid, Efeze hoofdstuk 2. Wij allen bevonden ons in die wereld. Maar er is iets gebeurd, zoals ik al veel vaker heb gezegd, die grote transitie van het ene rijk, de duisternis, naar het rijk van het licht. En nu zijn wij uit God, samen als broeders en zusters, de Heilige Geest, deelachtig geworden, de goddelijke natuur in ons. Wij zijn uit God. Wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een ontferming. En wat is onze blik veranderd? Alsof de schellen je van de ogen valt en nu helder kunt zien. Voorheen waren we verduisterd in het verstand, overgegeven aan de zinloosheid van ons denken. Maar toen we tot geloof kwamen, dat verstand werd verlicht, het licht ging aan. We begonnen te ademen en we kijken om ons heen, we hebben zoiets, we zien waar dit op uitdraait. Ik zie het nu, ik zie waar de wereld naartoe gaat. Als er al een soort bewijs is van zonde of een kwade macht en kracht die zichtbaar is, tastbaar is, dan is het wel het kwaad in de wereld. Maar soms zeggen mensen, ach, wat praat je jullie over christenen? Geloof je dat dan werkelijk een draak, een satan, een kwade genius? Ik zie het overal om ons heen. Oh, wat een heerlijkheid dat wij uit God zijn. Mogen nog vele, vele die wereld verlaten en overgaan achter de Heer Jezus aan. Op weg naar die grote dag. Het laatste grondbeginsel, vers 20. Dit moet Johannes nog kwijt voordat hij eindigt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Nou, ik refereerde daar net al aan. Hij heeft ons het verstand gegeven. Probeer nog dat tot u te nemen. Hij heeft ons het verstand gegeven. U hebt niet zelf, toen u in die wereld was, verdonkerd in het verstand. U hebt niet uzelf een knop gevonden waarin u aandeed en pop, het licht ging aan. Dit is iets wat God in zijn genade heeft gedaan. Toen de Heilige Geest ons opnieuw deed geboren worden. Om de waarachtige te mogen kennen. Om inderdaad in hem te zien. Hij is de Zoon van God. Hij is de Messias. Hem moeten we navolgen. Want als we hem navolgen, dan wandelen wij zo die nieuwe wereld binnen. De wereld van gerechtigheid. O, de Zoon van God. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Punt. En vers 21 lijkt eigenlijk nog een soort PPS. Een post-post-scriptum. Hoe komt Johannes hier nou bij om dit nog te moeten zeggen? Lieve kinderen, wees op je hoede voor de afgoden. Amen. Wees op je hoede voor de afgoden. Ik denk dat hij hier alles samenvat. Alles wat hij gezegd heeft in deze brief. Om ons dicht bij de Heer Jezus te houden. Om in hem te blijven. In hem te blijven wonen. Dicht bij de Heer Jezus. Op weg naar het vaderhuis. Blijf toch, mijn lieve kinderen, blijf toch in hem wonen. Al die vermaningen. Blijf God liefhebben. Blijf elkaar liefhebben. Blijf de broederschap waarderen. Blijf belijden dat hij de Zoon van God de Messias is. Blijf zijn geboden onderhouden. Oh, doe dat toch. Blijf in hem. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Afgoden, wat is een definitie van afgoderij? Nou, je hebt velerlei definities, maar ik geef u er één. Alles in ons leven dat de plek inneemt die God alleen toekomt. Iets wat mijn leven beheerst, mijn devotie, tijd enzovoort. Iets dat centraal staat in mijn leven. Iets, een ding, wat mij aftrekt van God zelf. Calvijn heeft gezegd, het hart van de mens is een afgodenfabriek. Het hart van de mens is een afgodenfabriek. Maar dat klopt. Dat klopt. Ik weet nog goed, voor mezelf, de eerste jaren liep ik op een wolk. Ik was in de Heer. Ik had nergens last van. Hoezo afgeleid? Hoezo afgoderij? Hoezo onverdeelde aandacht? Al mijn aandacht ging naar het woord en naar God. Ik had nergens last van. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je je eigen aard en natuur ontdekt. Inderdaad, je hart is een afgodenfabriek. Je komt er soms tot je schrik achter dat de dingen de plek innemen in je leven en dat je achterop raakt in je toewijding, in je navolging van God en van de Heer Jezus. Maarten Luther zegt, als het eerste en grootste gebod God liefhebben is, dan is de grootste zonde God niet liefhebben. Als het eerste en grootste gebod God liefhebben is, dan is de allergrootste zonde God niet liefhebben. Mijn broeder en mijn zuster, we zijn verwikkeld in een geestelijke strijd, allemaal. Er zijn zoveel dingen die ons af willen trekken van God en de navolging van Christus. En er zijn zoveel verstoringen en wiggen die gedreven worden in onze liefde en toewijding tot God. Wat heb jij lief? Wat heb ik lief? Waar liggen jouw affecties, begeerten en verlangens? Augustinus, ja jongens, wat een... We hebben Calvijn, Luther, dan moeten we Augustinus ook noemen. U zult het niet geloven, maar ik ben er bijna door hoor. Augustinus. Augustinus die zegt, het hart van de mens blijft onrustig totdat het rust vindt in u, o God. Het hart van de mens is een afgodenfabriek. Het hart dwaalt naar alle kanten heen, behalve naar God. Maar het hart blijft maar onrustig, wat je er ook in stopt, hoe je ook invulling geeft en bevrediging aan je leven. Dat hart blijft onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. En dat blijft zo. Daarom is de laatste oproep hier als het ware, laat God je grootste verlangen zijn. Laat God je grootste liefde zijn. Heb God lief, want dat is de enige antidote, de enige tegengif tegen afgoderij. Elke keer weer bij vernieuwing. Hem lief te hebben en hem aan te kleven. Amen.